David. We gaan verder met David. De man die wij bewonderen vanwege zijn vermogen om te leven met zijn hart. En daarom hebben we onszelf afgevraagd, hoe gaat nu juist een man als David om met die drie levensechte thema's geld, seks en macht. En we hebben gezien hoe die omging met macht en met geld en daar lessen uit geleerd. En vandaag dan het slotakkoord van het drieluik, hoe David omgaat met liefde en seksualiteit. En ik ben mij ervan bewust dat wat gold voor geld, misschien nog wel veel meer geld voor seksualiteit, dat het een belangrijk onderwerp is, maar ook dat het een gevoelig onderwerp is. De Bijbel die spreekt over seksualiteit als een geschenk van God. En dat doet de Bijbel op een hele zuivere en open en positieve manier. Het is belangrijk dat we daar helder zicht op krijgen, dat we ook daarin groeien en Gods heerlijkheid meer en meer gaan weerspiegelen. Maar het is ook een gevoelig onderwerp. Want zoals we hier allemaal zitten, hebben wij allemaal ons eigen verhaal en onze eigen situatie. Sommigen van ons zijn single, anderen zijn niet getrouwd, om welke reden dan ook, of nog niet getrouwd. Anderen zijn wel getrouwd of niet meer getrouwd. Dat kan ook om verschillende redenen. We zitten hier allemaal met onze eigen situatie, met onze eigen achtergrond, met ons eigen verhaal. En ook met onze eigen ervaringen, positief of negatief, op het gebied van liefde en seksualiteit. En die positieve of die negatieve ervaringen, die kleuren ook onze gevoelens. Die bepalen ook onze gevoelens. En sommigen die kennen gevoelens van intense vreugde op dit gebied. En anderen van diepe pijn. Er kan grote dankbaarheid zijn, maar ook gevoelens van schuld en schaamte. En dat kleurt hoe wij hier zitten en hoe wij naar seksualiteit kijken. Onze houding op dit moment, of hoe wij hier zitten ook, of we gespannen zijn, of misschien zit je hier heel erg ontspannen. Of misschien verwachtingsvol van, nou, ik heb er wel zin in, ben benieuwd. Of misschien juist een beetje in de weerstand van, ja, moet dat nou? Want alleen al die zin, hè, de Bijbel spreekt over seksualiteit als geschenk van God. Alleen al die zin. Dan hoor je dat en dan zit je hier bijvoorbeeld als getrouwd stel en dan denk je van, ja, wij zijn nu wel op een plaats in ons huwelijk dat ze zeggen van, ja, wij ervaren dat als een geschenk van God. Maar anderen die zitten hier en die denken van, nou, ik vind het wel een behoorlijk ingewikkeld geschenk van God. En weer anderen zeggen van, ja, geschenk van God. Ik heb lang geleden afscheid genomen van de gedachte dat seksualiteit een geschenk van God was. Of misschien heb ik dat wel nooit gedacht. Je moest dus weten hoe ik juist worstel met seksualiteit. Hoe wij worstelen met seksualiteit. Om alles wat er gebeurd is. Of gewoon omdat dingen zijn zoals ze zijn. En juist daarom hebben we, juist vanmorgen, zicht nodig op die overweldigende rijkdom van Gods genade. Die onvoorwaardelijke liefde. En dat is ook mijn gebed geweest. Juist daarom. En ik bid dat we echt in een atmosfeer van genade en liefde kunnen delen met elkaar. En juist omdat wij allemaal zo onze ervaring hebben, is het belangrijk om te beginnen bij God. En het perspectief van God. Een overstijgend perspectief. En vanuit daar naar ons eigen leven toe gaan. Want waar begint het denken over liefde en seksualiteit in de Bijbel? Het begint op pagina 1. In Genesis 1. En die majestueuze opening van de Bijbel, Gods woord, waar God zichzelf openbaart als schepper. En hij maakt alles, hij creëert alles. Hij openbaart zich als koning over het hele universum, van alles wat is. Hij openbaart zich als een vader die zorgt voor zijn schepping. En terwijl hij dat doet, dan zegt hij, het is zeer goed. En dan komt hij daar op de zesde dag en dan komt daar in Genesis 1, 26, 27 dat mooie zinnetje. Laat ons mensen maken naar ons beeld, zegt God. Genesis 1, 27, 26, 27. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is opvallend. Er staat niet dat God zegt, laat ik mensen maken naar mijn beeld. Nee, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is wezenlijk voor vanmorgen. Het hele idee is dat dit wijst op iets meervoudigs in die ene God. Dus God is uniek in zijn meervoudig zijn. Dus God in zichzelf is een gemeenschap. Een gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. alle drie in zichzelf God, maar ze bestaan ook ten opzichte van elkaar als God. Ze verhouden zich tot elkaar als God. Dus onze God is een relationeel God, die in zichzelf een relationeel wezen is. En de Bijbel zegt, God is liefde. Dus binnen die gemeenschap die God zelf is, die uniciteit in zijn meervoudigheid, is innige liefde, is intense, rijke liefde. Dat is onze God. En God die zegt dan, ik ga bij mijzelf te raden. Ik ga met mijzelf in mijn gemeenschap van liefde ga ik in overleg. En dat drukt uit dat wat er dan gaat komen, dat een heel bijzonder stukje scheppingswerk is. En wat gebeurt er dan? Dan maakt God de mens. Uit liefde geboren. De mens, het goddelijk initiatief. Vanuit die liefde die God in zichzelf heeft en is. De mens. En het vers zegt ook dat de mens is gemaakt naar Gods beeld. Dus de mens is aangelegd op God en bedoeld om hem te weerspiegelen. Dus de mens als voorwerp van Gods liefde. Bedoeld en bedacht en gemaakt door God om zijn liefde te ontvangen. Zijn liefde te beantwoorden en ook zijn liefde door te geven. En dan komt daar het slot van vers 27. En dan wordt dat beeld van God nauw verbonden met onze seksualiteit. Naar Gods beeld gemaakt, mannelijk en vrouwelijk. Schiep God de mens. Dus wat dat bedoelt, wat is dat God zegt van, oké, ik maak jou, man, en ik maak jou om mij te weerspiegelen. Dus ik heb jou bedoeld om mijn liefde te ontvangen, mijn liefde te beantwoorden en door te geven. Dus jij bent iemand in je eigenheid, in je individualiteit. Jij bent compleet af, als man. Vrouw, jou maak ik ook als beelddrager van mij, en jou bedoel ik ook om mij te weerspiegelen, als schepsel in mijn schepping. Mag je iets weerspiegelen van wie ik ben als schepper? En ik bedoel jou om mijn liefde te ontvangen. Jij bent een heilig, puur en rein voorwerp van mijn liefde. Je mag mijn liefde beantwoorden en doorgeven. Ook jij bent, vrouw, in jezelf compleet. Als beelddrager van God. Maar er komt er iets moois. Die seksualiteit is gegrond in ons, in het beeld van God. Dat God zegt, oké, jullie zijn allebei iemand. Dus dat is ook goed nieuws voor alleengaan en alleenstaan. Je bent een compleet mens, ook in Christus. Maar God zegt van, joh, man, vrouw, samen brengen jullie bij elkaar. En dan staat er iets unieks. Samen weerspiegelen jullie, als man, vrouw, in die eenheid, iets unieks van mijn wezen. Iets wat je los van elkaar niet kunt. God zegt, ik ben een drie-eenheid in mijn eenzijn. En wat doe ik dan? Man en vrouw breng ik bij elkaar. En dan maak ik een twee-eenheid van. In die drie-eenheid van God wordt weerspiegeld in die twee-eenheid tussen een man en een vrouw. En zoals de mens is aangelegd op God, zo is de mens ook aangelegd als man en vrouw op elkaar. Fysiek ook. Het vult elkaar aan. Het past. Het is compleet. En in die zin weerspiegelt de mens samen in dat één vlees zijn, in die van twee naar één, die vereniging, iets unieks van het wezen van God. En dat is goed nieuws. Dat is allemaal voor de zondeval. Seksualiteit is iets heiligs, iets goeds. Dat is zeer goed. We zijn relationele, seksuele wezens en zo heeft God dat gemaakt. Dus seksuele verlangens zijn legitiem. Dat is goed nieuws. En dat unieke van die man en die vrouw die dan samen op een bijzondere manier iets weerspiegelen van het wezen van God in die twee eenheid. Nou, dat wordt ook weerspiegeld in hoe ze zijn gemaakt. God roept alles tot aanzijn, maar wat doet hij? Dat doet hij niet bij de mens. Dan pakt hij materie en dan blaast hij zijn levensadem in. Dus geest, lichaam, één. En dan is daar Adam. En wat doet God dan? Dan is het niet zo dat God zegt, en nu is er Eva, had hij ook kunnen doen. Alsof die los zou bestaan van Adam, niet in relatie tot de mens. Nee, doet hij niet. God maakt ook niet materie, blaast daar levensadem in en dan heb je Eva. Nee, heel, heel bijzonder wat God doet. Hij pakt dus die rib van Adam en dan daaruit komt Eva voort. Dus God wil maar zeggen, jullie zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Jullie zijn op elkaar bedoeld, voor elkaar bedoeld. En Eva komt niet voort uit de voet van Adam. Dat hij zijn voetveeg zou zijn, of uit het hoofd van Adam. Dat ze zou heersen over Adam. Maar uit zijn zij, naast elkaar geplaatst. En dan krijg je een hele unieke, harmonieuze relatie tussen een man en een vrouw. Voor elkaar bedoeld. En dan staat daar, zo komt het dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen en zij tot één vlees zullen zijn. Nou, die tekst wordt geciteerd door Jezus en door Paulus. En Jezus die zegt van ja, dat één vlees zijn, dat is verenigen, dat is samenvoegen, dat is exclusief. Paulus zegt, dat is hechten aan, dat is verkleven, dat is vastlijmen, dat is stevig aan één verbinden. En waarom ligt daar zoveel nadruk op? Omdat seks meer is dan zomaar iets fysieks. Het is meer dan iets louter biologisch. Het is een geestelijke realiteit. Geest, lichaam is één. En twee mensen die één worden in het lichaam, die zijn één ook geestelijk. Er ontstaat een geestelijke verbintenis. Er staat een zielsband hecht aan één. En dat is hoe God het bedoeld heeft. Het was allemaal goed. Dat is allemaal goed. En dan komt daar de val. En het is tragisch. Dat weten we allemaal. Want de mens besluit, oké, beelddragen van God, dat is niet genoeg. We willen God zelf zijn. En de tragiek is dan dat er een vloek komt over de schepping. En Adam die gaat moeten zweten en werken om nog zijn brood te kunnen verdienen. De hoeveelheid geleverd arbeid staat niet meer in verhouding tot wat het opbrengt. En bij Adam, bij Eva staat er dat de begeerte van de vrouw zou uitgaan naar de man. En daar zie je ineens dat die wederzijdse afhankelijkheid, dat naast elkaar staan, dat wordt ineens een soort machtsstrijd. Dus de vrouw die probeert vanaf dat moment de man te beheersen, te overtroeven. En Adam, of de man, die probeert te overheersen. Niet met dienen te heersen, maar te overheersen. Er ontstaat rivaliteit. Er ontstaat een soort competitie. Maar wie is de baas? Wie mag het voor het zeggen hebben? Er komt een soort verwording ook van de seksualiteit. Een vertekening. En Satan krijgt macht. Hij maakt heel veel dingen stuk. En dat weten we ook. Er zijn zoveel dingen stuk. Als je het hebt over die overheersing door de man, er is zoveel exploitatie, uitbuiting, vrouwenhandel. Er gaat zo verschrikkelijk veel stuk. Satan heeft op dit gebied zoveel macht. Je ziet die vloek gewoon doorwerken. En dan is Jezus daar die zegt, ik wil ontspoorde beelddragers herstellen en vernieuwen. Toen Adam en Eva elkaar naakt zagen, schaamden ze zich niet voor elkaar. Het was helemaal goed. God die wil dat weer terugbrengen, herstellen, vernieuwen naar dat beeld zoals hij dat bedoeld heeft. Weg met die vernietigende werking van Satan. Jezus is gekomen om te helen. En wat probeert Satan juist in dit gebied? Hij probeert om mensen te creëren met geheimen en mensen te creëren met muren. Door die seksuele gebrokenheid die er gekomen is, is er verwarring over seksuele identiteit. En vinden we het maar moeilijk om seksueel gedrag, seksuele gedachten, seksuele verlangens te stroomlijnen in de bedding van relatie en heiligheid zoals God dat heeft bedoeld. En Satan die weet dat. En hij probeert die seksuele gebrokenheid uit te buiten. En mannen en vrouwen te vangen in geheimen. Mannen en vrouwen te vangen achter muren. En wat er nodig is, is dat de overweldigende rijkdom van Gods genade zo overvloedig zal zijn dat we durven om met die geheimen te komen. Dat die onvoorwaardelijke liefde van de Heer Jezus zo gaat stromen, dat we durven om achter onze muren vandaan te komen. Dat de gemeente van de Heer Jezus zo'n helende gemeenschap zal zijn, zo'n plaats van veiligheid, dat we een mens zonder muren en een mens zonder geheimen kunnen zijn. Door sterk te staan in de genade, dat we geworteld zijn in de liefde. Als we kijken naar David, dan zie je dat hij ook een seksueel gebroken man is. Hij heeft ook een vertekend beeld van seksualiteit. En je ziet dat hij een mens wordt met geheimen. Batseba is slachtoffer, wordt mens met een muur. Maar God is God en God grijpt in. En we gaan kijken hoe zich dat ontvouwt. 2 Samuel 11. Het zal geen verrassing zijn als je het hebt over David en seksualiteit. Waar kom je dan uit? Bij David en Batseba. Het zal geen verrassing zijn. Maar we gaan het lezen. En eerst zien hoe David een man met een geheim wordt. En dan zien hoe God daar met zijn onvoorwaardelijke liefde iets moois doet. Tweede Samuel 11, vanaf vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. En zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. En David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. En daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij ook nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. David heeft zichzelf op een onmogelijke plek geparkeerd op dit moment. Namelijk op het dak van zijn paleis. Daar had hij eigenlijk helemaal niet moeten zijn. En zijn probleem op dit moment is niet zozeer een teveel aan lust, maar een te weinig aan lust. Want hij stuurt zijn mannen erop uit om te gaan vechten tegen de vijand. En dan staat er dat zinnetje, maar zelf bleef hij helemaal alleen achter. Hij had even geen zin. En hij valt min of meer in de zonde van lusteloosheid. De zonde van het niet gepassioneerd leven, de zonde van het niet leven voor een groter doel. En wat ga je dan doen? Ja, een beetje drentelen over je paleis. Op het dak van je paleis. Dus hij loopt rondjes waar hij eigenlijk geen rondjes moet lopen. Heeft hij veel te veel tijd om na te denken en dan gaat hij zich een beetje conformeren aan de koningen om hem heen. Want ja, de koningen om hem heen, die konden ook gewoon maar doen wat ze wilden, hadden overal recht op. Dus ja, als die zin hadden in een vrouw, dan deden ze dat. Maar David, die had beter moeten weten. David kende de woorden van God en het perspectief van hoe God het had bedoeld. Hij was het allemaal een beetje kwijt. En hij denkt van ja, conformeren aan de wereld. Een koning mag wat een koning wil. En terwijl hij daar dan zichzelf op die onmogelijke plek op dat dak heeft geparkeerd en zijn rondjes loopt, ziet hij daar een vrouw. En laat hij uitzoeken wie ze is. Dan komt ze. En dan hebben ze seks samen. Nou, dan stuurt hij haar weer weg. En dan denkt hij, dat was het. Een vluggetje, klaar. Zie je hoe dat vertekend is? Zie je die vloek die daar weer doorwerkt? Dat heeft niks met exclusief te maken, met bedoelde in harmonie om iets van het wezen van God te verspiegelen in 2 en 1 en een geestelijke verbintenis, zielsband, lichamelijk 1, gewoon schoonheid en zuiverheid. Vertekend beeld. Vluggetje. En dan denkt David dat het daar klaar is. Maar dat is niet zo, want ze blijkt zwanger te zijn. En David die schrikt, want volgens de wet van Mozes moest je dan allebei gestenigd worden. Dus hij probeert het geheim te verbergen. Van de ene zonde komt de andere zonde. Hij haalt Uria uit het slag van het slagveld. En dan zegt hij van, joh, ga lekker naar huis, weekendje thuis. Dan hoopt hij dat hij dan met zijn vrouw seks heeft en dat het kindje wat dan geboren zal worden uiteindelijk van Uria afkomstig zou blijken. Maar het werkt allemaal niet. Want die Uria die is ontzettend trouw. Een Hetiet heeft de God van Israël leren kennen. Hij is loyaal, solidair aan zijn mannen. Zelfs dronken voeren helpt niet. En dan zie je eigenlijk de hand van de Heer erin. David is er blind voor, maar God die wil dat het geheim van David aan het licht komt. Uiteindelijk gaat David zover dat hij hem uit de weg ruimt. En dan denkt hij van ja, het was niet plan A. Maar goed, het is misschien toch het beste. En hij neemt Batsheba aan als zijn vrouw. En het was wel degelijk zonde in de ogen van de Heer. Aan de buitenkant zou je zeggen van nou, dat gaat allemaal nog wel. En zo gaat het vandaag de dag ook. Van aan de buitenkant, dan gaat het allemaal nog wel. Maar er zijn heel veel mensen die zichzelf geparkeerd hebben op dezelfde plek als David. We zijn mensen geworden met een geheim. En hoe vergaat het David aan de binnenkant? Nou, hij geeft ons een inkijkje aan zijn binnenkant in Psalm 32. En daar zien we wat er aan de binnenkant met hem gebeurt. Hij loopt met een geheim. En dan staat er dit. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. En kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. David heeft het niet breed. Verbergen van zonde, het koesteren van een geheim. Hij gaat er helemaal stuk aan. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Fysiek wordt hij verzwakt. Al zijn energie dat stroomt uit zijn lijf. Dat is maar een schim van wat hij had kunnen zijn. Kreunend leed ik de hele dag. Hij is lusteloos. Hij wordt depressief. Halfslachtig, neerslachtig. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Hij zit onder het juk van schuld. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Het hele leven suipelt uit hem weg. In zijn poging om dat geheim maar verborgen te houden. En Psalm 51 vers 4. Dat zegt dan nog dat hij voortdurend zijn zonde voor ogen had. Dus hij heeft gewetenswroeging. Er zal ook angst geweest zijn. Want als je een geheim hebt, dan durf je mensen niet meer erbij te laten komen. Want ja, dan zouden ze zomaar achter je geheim kunnen komen. Dus de gezondheid en duurzaamheid van relaties om je heen, die krijgen ook een knauw. En de relatie met de Heer. Ja, je hebt iets te verbergen, dus die is ook niet meer open. En David, die wordt een schim van wat hij had kunnen zijn. En we weten dat het zo werkt. En nu? Als het zo doorgaat, dan blijft er niks van die man over. En hij zit 4 maanden in zijn geheim. En hij is op deze plek. En wat ik dan zo ontzettend mooi vind, is dat dan daar God is. God is God. En hij zegt, David, als jij mij niet opzoekt, dan zoek ik jou wel op. Want ik hou veel te veel van jou om jou gebukt te laten gaan onder het geheim van jouw zonde. Ik wil niet dat jij verschrompelt in je geheim. Ik ben God. Ik ben een God van liefde. En ik heb jou bedoeld om vrij te zijn om mijn liefde te ontvangen. Vrij te zijn om mijn liefde te beantwoorden. En vrij te zijn om mijn liefde door te geven. Dus wat doet God? God die stuurt Nathan. De profeet Nathan. En die komt daar bij David en die vertelt een gelijkenis over een rijke man. Die een klein lammetje pakt, dat slacht en dat opeet met zijn vrienden. Ah, David die wordt woest. En die zegt, wie is die man? Hij verdient de dood. En daar komt Nathan, jij bent die man. En dat is niet de mokerslag van een wrede God die zegt, bam, jij bent die man. Dat is, jij bent die man. Het is Gods overweldigende genade dat hij zegt, ik ga naar je toe, David, want als je zo oud wordt, dan word je niet oud. Je gaat hier stuk aan en ik heb iets veel moois voor jou, joh. Dat is de liefdevolle aanraking van God die zegt, jij bent die man. En dan komt David en wat doet hij? Wordt hij boos? Wordt hij woest? Gaat hij ontkennen? Gaat hij schelden? Stuurt hij Nathan weg? Nee. 2 Samuel 11, Psalm 51. U wilt waarheid in het verborgene. Ik heb gezondigd. En ik beleid u mijn zonde. En dan komt hij ermee naar buiten. En er gebeuren een aantal dingen. Gods genade wordt zichtbaar. Gods liefde wordt zichtbaar. En dan gaat hij... En dat juk, die last van dat geheim, het valt van hem af. Oh, hij voelt zich zwaar opgelucht. En dan kun je in Psalm 51 lezen wat dat doet. Dan zie je dat hij zijn vreugde weer terugkrijgt. Vers 14. Geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van de sterke geest. Die vreugde komt terug. Hij krijgt een sterke geest. En dan zegt hij, ontsluit mijn lippen, mijn mond zal uw lof verkondigen. Dus wat hij doet, hij gaat uiteindelijk zingen. Hij maakt een lied, Psalm 51, over zijn grootste zonde. En dat wordt gezongen in de eredienst. Nou, dan ben je vrij van je geheim. Als ik mijn allergrootste zonde beschrijf in een liedje, en ik stel voor bij André van Zijl, zullen we dat zondag zingen? Dan ben ik daar vrij van. En dat is God. Hij sterft terwijl hij leeft aan het geheim. En God grijpt in omdat hij liefde is. Er was een jongen, hij heet Bart. Zo heet hij ook echt. Ik mocht zijn naam noemen. Want hij is ook helemaal vrij. 2 jaar geleden op een Athletes in Action conferentie. Toen sprak Martin Koornstra. Deed een oproep aan de jongeren. Wil je naar voren komen als je je leven opnieuw wil laten vullen door Gods geest? Dus er waren honderden jongeren daar geknield bij het podium. En ik zat in het ministry team, dus ik stelde me ergens op om te gaan bidden met jongeren. Dus ik ging gewoon ergens staan. En op een gegeven moment, er komt daar een teamleider en een jongen, die liggen geknield voor mij, die staan op, draaien zich om en zeggen tegen mij, mogen we even met je praten? Ik zeg, zeker. Dus wij zoeken een rustig plekje op en we gaan praten. En wat zegt die jongen? Die jongen zegt, ik loop met een geheim, ik zit in de zaal, die preek komt over me heen. En ik weet dat ik dingen moet gaan beleiden. Maar ik zeg, ja, daar echt niet. Toen probeerde hij nog te ontsnappen. Dus toen zei hij tegen de Heer, Heere God, zeg het niet. Tenzij ik daar geknield ben en Theo achter me gaat staan. Dus op een gegeven moment de oproep, hij gaat daar knielen. Ja, ik zoek een plekje, ik ga ergens staan. Hij draait zich om en hij schrikt. Want God heeft zijn gebed verhoord. Van alle plekken waar ik had kunnen staan, sta ik daar. Dat is de geest van Nathan. God die zegt, ik zie jou. En ik wil dat geheim naar buiten. Want ik heb leven voor je. En hij beleed daar allerlei dingen op seksueel gebied. En de ontlading kwam, de opluchting kwam, de vreugde kwam. En hij zit nou in Afrika en hij doet allemaal zendingswerk. Hij is er helemaal vol van. En hij zegt, overal mag je dit getuigenis vertellen hoor. Vertel het maar. Want ik ben vrij. Maar dat is zo bijzonder, dat God zegt, oké, ik heb je gebed gehoord, ik ga het voor je regelen. Persoonlijk vond ik het ook bijzonder, want je hebt geen idee waarom je ergens heen loopt, en dan blijkt het ook nog Gods hand te zijn. Bart, de man zonder geheimen, die Gods genade heeft leren kennen. We hebben ook nog Batsheba. Het verhaal maakt niet duidelijk hoe het verder gaat met Batsheba, maar zij moet een verwonde vrouw geweest zijn. En we weten wel hoe Jezus omging met een verwonde vrouw, de Samaritaanse vrouw. Hetzelfde idee, daar zit een vrouw, 5 mannen gehad en de man die ze nu heeft is haar man niet. Muren om haar hart. Ze gaat op het heest van de dag naar de put. Dan had je de grootste kans dat je niemand tegenkwam. Isolement. En dan is daar Jezus die zegt, ik moet, goddelijk moeten, daarheen. Hij maakt geen grote omweg om Samaria, zoals heel veel Joden deden, want ze gingen niet met Samaritanen om. En hij gaat dwars door Samaria. Dat is al ongekend. En als man maakt hij dan contact met een vrouw. En ook nog als Joodse man met een Samaritaanse vrouw. Jezus die doorbreekt alle grenzen om uiteindelijk daar bij die put te zitten. Om die vrouw te redden. Want mannen zagen daar een object. Een het. Een non-persoon. Die je kon gebruiken. De overheersing, de vertekening. Nou, wat zag Jezus? Jezus die zag een vrouw. En achter die muren een bang hart. Jezus zag een groot verlangen om geliefd te zijn. En een groot verlangen om lief te hebben. Dat zag Jezus. En hij probeert daar achter dat hart, achter die muren te komen. Om zijn liefde uit te storten in het hart van die vrouw. Want ze is bang. Ze heeft muren om het verleden te verbergen. Om mensen op afstand te houden. Om de pijn niet te voelen. Maar God die houdt te veel van haar om haar te laten verpieteren achter die muren. En hij stuurt zijn zoon door dat gebied naar die vrouw toe. En Jezus weet er wel raad mee. Zoals de discipelen uit angst zich opsloten na de dood van Jezus in een bovenzaaltje, ramen, deuren dicht, was daar ineens Jezus, toch in hun midden. En die zei, vrede zij met u. God weet wel raad met muren, gesloten deuren, gesloten ramen. En die vrouw die, Jezus zoekt die vrouw op daar bij die put. Vrede met u. Als je wist wie ik ben, zou je mij om water vragen. Dan zou je verlangen naar die goddelijke liefde van mij. Angst bouwt muren. Hoop bouwt bruggen. Liefde breekt muren af. En nu hebben we daar Gods grote bedoeling. Gods grote doel. Met ons. Ongeschonden mensen die leven in gaafheid en heelheid. Maar we kennen seksuele gebrokenheid. Zo vaak zijn we mensen met geheimen en mensen met muren. En de uitnodiging van morgen is, kom tevoorschijn. Kom naar buiten met je geheim. Kom naar buiten, achter die muren vandaan. Want God houdt te veel van je om je in je geheim te laten verstikken. Hij houdt te veel van je om je te laten verpieteren achter muren. Om je hart. En misschien herken je erin. Misschien zeg je, ja, dat is het woord van de Heer voor mij. Jij bent die man, jij bent die vrouw. Het is genade van de Heer. Misschien zeg je, ik herken mij in die Samaritaanse vrouw. Het kunnen mannen zijn, het kunnen vrouwen zijn. Het geldt ook voor de geheimen. Het kunnen mannen zijn, het kunnen vrouwen zijn. En heb je Gods liefde nodig. Dan is dat er vanmorgen. Ik wil André uitnodigen om te komen. We gaan zo luisteren naar een lied. En ons gebed is om dat gewoon maar te ontvangen. Daarna heb ik ook ruimte om voor elkaar te bidden. Ik wil het nu ook alvast doen. Zullen we bidden. Vader in de hemel. We erkennen u als onze schepper, als onze koning, als onze vader. We danken u voor het zuivere geschenk van seksualiteit. Dat mysterie, dat geheimenis, dat een man en vrouw twee eenheid mogen zijn en daarin iets mogen weerspiegelen van uw wezen. U bent een God van liefde, u bent een gemeenschap in zichzelf van innige, intense, rijke liefde. En we prijzen u daarvoor, maar Heer, er is zoveel stuk gegaan door die val. En we kennen die gebrokenheid, die seksuele gebrokenheid. En Satan heeft zoveel stuk gemaakt. Hij heeft zoveel mensen klem gezet in geheimen, achter muren. Maar wij belijden vandaag dat we een kerk willen zijn zonder geheimen en zonder muren. Een plaats waar de rijkdom van uw genade en de onvoorwaardelijke liefde van u rijkelijk zal kunnen stromen. Zodat we een gezonde, krachtige gemeenschap kunnen zijn waar mensen heelheid vinden. Waar wij heelheid kunnen vinden. En Vader, we belijden ook dat we zo vaak niet durven komen met ons hart. Uit angst voor afwijzing. Uit angst voor veroordeling. En we belijden ook, Heere God, dat we als kerk zo vaak veroordelend zijn. Zo vaak veroordelend zijn geweest. In de geschiedenis. Maar ook vandaag. Ook wij. We belijden dat. En we vragen u vergeving over een veroordelende geest. Over een religieuze geest. We vragen vergeving. U heeft ons de bediening van verzoening gegeven. En niet de bediening van veroordeling. En maak ons een gemeenschap, Heer, die ontvankelijk is, die het leven gewoon durft te pakken zoals het is. En daarin dan de weg met u gaat zoeken. Door uw Heilige Geest stort uw genade en uw liefde uit in ons midden. En we danken u dat we komen mogen. Laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dank u wel dat u Nathan stuurde naar David. Dat u Jezus stuurde naar die Samaritaanse vrouw. U houdt te veel van ons om ons te laten zitten waar we zitten. Heer, help ons om kwetsbaar te zijn in deze gemeenschap. Kwetsbaar te zijn naar elkaar toe. Naar u toe. Maak ons ontvankelijk. En Heer, zegen ons met